Broeders en zusters, vrienden, fijn dat ik vanmorgen bij u mag zijn. Een bewogen zondag. Zo begrijpelijk. En ik wil zuster Annie en haar kinderen, ook van mij en van mijn vrouw, als medeleven betuigen, maar ook u als gemeente, dat u deze geliefde broeder moet missen. Maar wat is het heerlijk dat hij bevorderd is tot heerlijkheid. Hij belde me van de week nog op. Kom je toch zondag, broeder van de Bos? Waar ga je over spreken? Ik zeg, ik ben al weken bezig met één onderwerp. En dat is die wonderbare woorden, die diepe woorden van de Heer Jezus Christus. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Oh, wat geweldig, zei hij. Ik hoop dat we een fijne, gezegende dienst hebben. En dan de andere dag krijg je ineens zo'n bericht. En dan kom je tot ontdekking hoe broos dat het leven is. We denken allemaal van die flinke mensen te zijn. Maar er hoeft niets te gebeuren. En dan is het over. En we hadden het nog even samen over het lied wat we zouden zingen na de prediking. En ik gaf hem een lied op en hij zei, ja, maar dat staat niet in onze bundel. En toen gaf hij het lied op wat u daar straks gezongen heeft. En het is geworden tot een getuigenis. Zo lief had God de wereld, 509b. En vanmorgen willen we samen ook stilstaan bij het lijden en sterven van onze gezegende heiland. En lieve zuster, als er iemand is die u kan begrijpen in dat wat er gebeurd is, dan is het God de Vader zelf. En ik wil u vanmorgen daarin meenemen. En ik hoop u iets duidelijk te maken over dat lijden en sterven, die laatste uren, daar op het kruis van Golgotha. Het heeft mijzelf diep geraakt, moet ik u eerlijk zeggen. En ik vond het zo geweldig dat onze jonge zuster, die hier zo stond er straks, daar ook zo door geraakt is. Door dat wat er gebeurd is. We hebben daar uitgebreid over gezongen vanmorgen. Maar ik wil u proberen mee te nemen. Naar die laatste drie uren. Op het kruis van Golgotha. En als inleiding wil ik beginnen met enkele versen te lezen uit het Oude Testament. Uit Genesis 22. Een paar versen over die andere vader, die vader Abraham, die zijn zoon moest offeren op de berg Moria. Twee versen daaruit. Vers 6 tot en met 8. En dan lezen we deze woorden. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. En dan willen we gaan naar het Nieuwe Testament. Naar Matteüs 27. En ik wil beginnen bij vers 38. Toen werden met hem, de Heer Jezus dus, twee rovers gekruisigd. Eén aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red uzelf, indien gij Gods zoon zijt, en kom af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en ze zeiden: Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat hij nu van het kruis afkomen en we zullen aan hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die hem nu verlossen, indien hij een welgevallen in hem heeft. Want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. Op dezelfde wijze beschimpten hem ook de rovers die met hem gekruisigd waren. En van het 6e uur af kwam er duisternis over het gehele land. In de Statenvertaling staat over de gehele wereld. Tot het 9e uur. En omstreeks het 9e uur riep Jezus met luider stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Tot zover Gods woord voor deze morgen. Het woord waardoor de Heilige Geest vanmorgen tot ons komt. En vanmorgen komen we samen en ik denk zelf bij de diepste essentie van het kruis. En we willen proberen iets van de woorden die de Heer Jezus sprak te verstaan. Maar hoe zouden we ooit de werkelijke diepte kunnen begrijpen van die woorden? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? We hebben het samen gelezen. Hoe hij gespot is, gelasterd, beschimd, gehoond werd. Vreselijk wat er allemaal werd geroepen. Vreselijk hoe hij daarvoor al gespuugd is en geslagen was. Met de doornenkroon gekroond. En nog vreselijker was het toen zij hem daar neerlegde op het kruis. De spijkers door zijn handen en voeten hebben geslagen. En het was zoals Psalm 22 vers 15 zegt: Al mijn beenderen zijn ontwricht, mijn hart is geworden als was. En als we dan vanmorgen zongen, is dat mijn koning? Dan raak je dat tot het diepst van je ziel. Als we samen zongen, ja ik, kost hem die slagen. Ik sloeg hem al die wonden. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Dat is de realiteit van dat wat daar gebeurde. Maar was het nu daarom dat de Heer Jezus riep: waarom, waarom? Riep hij: waarom hebben ze mij, die niets gedaan heeft, geslagen, gehoond, gespot en gespuwd? Riep hij: waarom, waarom spijkeren ze mij daar op dat kruis? Ik heb toch niets gedaan? Dat zou je kunnen verwachten. Maar dat riep hij niet. Hij riep: mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was de roep van het kruis. Dat was de roep van de gekruisigde Christus. Maar voordat die roep kwam, gebeurde er iets onvoorstelbaars. Want plotseling verstomde alle geroep. En eens was het over. En het werd doodstil rondom het kruis. Het werd beangstigend stil, geen vogel die meer zong en er werd geen woord meer gesproken. Doodse stilte. 3 uur lang. Want plotseling kwam daar ineens, vanaf het 6e uur tot het 9e uur, die diepe duisternis. De duisternis over het hele land. En de Statenvertaling nogmaals zegt, de duisternis over de gehele wereld. Een duisternis die alleen maar door God zelf veroorzaakt kan zijn. En de grote vraag is, wat gebeurde daar? In die 3 uren van diepe duisternis op het kruis van Golgotha. En waarom was daar aan het einde die roep? Waarom? Waarom hebt gij mij verlaten? Toen ik daar biddend mee bezig was, dacht ik als eerste, wat moet dat benauwend zijn geweest? Daar op Golgotha's heuvel. Stel je voor, dat nu ineens, terwijl we hier zitten, die duisternis over ons heen zou komen. 3 uur lang dat we hier zouden zitten in de diepste, diepste duisternis. Wat zou dat met ons doen? Wat zou dat met ons doen? Bij de plaag van duisternis in Egypte was de duisternis zo zwaar dat men de duisternis zelfs kon tasten. En dan staat er, niemand kon 3 dagen lang van zijn plaats opstaan. Duisternis. En ik denk, zoiets moet het daar ook geweest zijn. Daarom ook die benauwende stilte. En wat betekende die duisternis die daar ineens was? En dat was echt geen zonsverduistering die wij kennen. En waarom werd het zo donker? Er is maar 1 antwoord. Het lam van God moest geslacht worden. En de grote vraag is, wie moest het lam slachten? Zou er een priester uit de tempel komen? Zou de hoge priester zelf misschien komen? Want elke morgen werd toch het ochtendoffer in de tempel gebracht door een priester. Een 1-jarig lam werd geslacht. Dat is ook die dag gebeurd in de tempel. En dan breekt de tijd aan van het avondoffer. En dan moest er weer een 1-jarig lam geslacht worden. En is het niet wonderlijk dat dan op dat moment, dat die diepe duisternis over de aarde komt. Het staat niet in de Bijbel, dat weet ik. Maar ik denk dat ze ook geen mogelijkheid meer hebben gehad om voor het avondoffer het lam te slachten. Dat was onmogelijk. Maar wel weet ik 1 ding. Dat er in die tijd een ander lam geslacht moest worden. En wel ook op een ander altaar. Het altaar, het kruis van Golgotha. Een lam. Wat alle offers overbodig zou maken. En in dat wat we lazen over Abraham, die Isaac moest offeren, zien we als het ware een voorafschaduwing van wat er eens zou gebeuren op Golgotha. Immers op de vraag van Isaac, waar is het lam, was het profetisch antwoord van Abraham al. God zal zichzelf voorzien als het lam ten brandoffer. En Jesaja spreekt in hoofdstuk 53 opnieuw over het lam dat ter slachting geleid wordt. En onze lieve zuster las er gelukkig uit voor. Ik vond dat zo fijn. Ik denk, wat sluit dat bij elkaar aan? Dat hij ook zichzelf als een schuldoffer zou stellen. Met andere woorden, dat hij alle schuld op zich zou nemen. En dan wordt het helemaal duidelijk. Als Johannes de Heer Jezus, de Zoon van God, ziet. En dan zegt hij, en hij wijst me, zie het Lam van God, zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld op zich neemt. Het schuldoffer. De profetieën over het Lam. Ze zijn allemaal vervuld geworden in de Heer Jezus Christus. Het Lam Gods. Zijn heilige reikende Zoon is naar deze aarde gekomen, maar met het één doel. Om geofferd te worden op het altaar. Het Lam, dat kwam om mijn zonde, mijn vuiligheid, mijn leugens, mijn bedrog. Alles wat mij maakte tot een verloren zondaar op zich te nemen. Maar ook uw zonde. En jouw zonde, de zonde van de jongeren, de zonde van de ouderen, de zonde van de kinderen, van de grote en de kleine. Met alles wat we gedaan hebben, en hoe diep we ook gezonken zijn en waren, in de vuiligheid van allerlei zonden, hij neemt het allemaal op zich. Alles. En hij werd daarmee de grootste zondaar ter wereld. Hij droeg de schuld als een schuldoffer van de gehele wereld. Dat zegt Jesaja toch ook. Ons aller ongerechtigheid is op hem neergekomen. En wat ligt er dan een diepe betekenis opgesloten, ook in die woorden uit Genesis 22. Zo gingen die beiden samen. Isaac droeg het hout en Abraham het mes en het vuur. Zie je ze gaan? Zie je ze gaan naar de berg Moria? Zie je de Heer Jezus gaan? Die het hout droeg voor het kruis. Die het hout meenam, waar hij op geofferd moest worden. Oh, we zien het vanmorgen voor ons. Zo werd hij het hout dragende naar het altaar gebracht, het kruis van Golgotha. Voor wie? Voor mij, voor u, voor jou. Maar het slachten van het Lam moest nog komen. Oh, we spreken vaak over het sterven van de Heer Jezus. Maar waarom is hij gestorven? Juist ja, omdat hij als een lam geslacht is. Immers de schrift zegt, als een lam werd hij ter slachting geleid, u en mijn heiland. Want zonder bloedstorting is er immers geen vergeving. En God heeft voorzien niet in een lam, maar in het onberispelijke en vlekkeloze lam. Zijn eigen enige liefde zoon. Hij was het die al in de eeuwigheid gezegd heeft. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En dat ging nu gebeuren. Tot in zijn uiterste consequentie. Het is het lam waarvan 1 Petrus 1 vers 20 zegt. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Doch is bij het einde der tijden geopenbaard. Ter wille van u en mij. Ter wille van niemand anders dan van mij, van u, van jou. Niemand is uitgezonderd. Naar ons allemaal ging zijn liefde uit. Maar het slachten van het lam moest nog komen. Het moest gebeuren. En het kon niet anders. Want alleen in die weg zouden wij eeuwig verlost kunnen worden. Het goddelijke raadsbesluit, in de eeuwigheid genomen, moest nu uitgevoerd worden. En nogmaals, wie moest het lam slachten? De enige die dat kon doen, was de Vader zelf. We lazen bij Abraham, zo gingen die beiden. En Abraham droeg het mes en het vuur. O, toen Abraham Isaac vastbond op het altaar en het mes nam om Isaac te slachten, kwam er ineens die stem uit de hemel. Doe het niet, Abraham, het is genoeg. Het is genoeg. Strek uw hand niet uit naar de jongen. Waarom was die duisternis daar dan ineens? Omdat de Heere God de Vader naar het kruis kwam. Mag ik het zo zeggen vanmorgen met het mes en het vuur. Psalm 18, vers 10 en tot 12 maken het ons duidelijk. Daar staat, hij neigde de hemel en daalde neer. Donkerheid was onder zijn voeten. Hij stelde het duister tot zijn omhulsel, tot zijn beschutting rondom zich. Ook Amos in hoofdstuk 8, vers 9 en 10 spreekt over het feit dat de Heere op de God op de middag de zon zal doen schuilgaan en bij klaarlichte dag het land in donker zal zetten. En dan zegt hij, en ik zal maken als de rouw over een enig geborene en het einde daarvan als een bittere dag. En hoe bitter is het tot op vandaag voor Israël. Dat zij hun Messias hebben verworpen. O, de Bijbel leert mij. Ik hoop het wat duidelijker te maken. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Als de Heere nu in zijn goddelijke licht zo was gekomen naar Golgotha, dan waren ze allemaal gestorven. Nimmers, niemand kan God zien zonder te sterven, zegt Exodus 33, vers 20. God daalde neer in zijn liefde en genade. Hij wilde de mens niet de dood, maar het leven schenken. En daar in het duister is de Vader gekomen met het mes en het vuur. Het mes om te slachten, want het lam moest geslacht worden. En het vuur van Gods toorn en oordeel. Ik weet het, het is een verborgenheid wat daar in de diepste diepte gebeurd is. En we kunnen er niet bij. Eén ding weten we. In het slachten van het lam, voor mij, voor u, voor ons, arme verloren zondaren, die de toorn, het oordeel en de eeuwige duisternis van God verlatenheid verdiend hadden, is de liefde van God tot de bodem toegegaan. Nooit is er grotere liefde in zijn volheid geopenbaard geworden dan daar op het kruis van Golgotha. Daar zien we de werkelijkheid dat God liefde is. Daar was niemand, zoals bij Abraham, die riep het is genoeg. Niemand heeft geroepen stop. Niemand. Daar is het lam van God geslacht. Voor u en voor mij.
Daar is het vuur van Gods toorn en vloek en oordeel over de zoon gegaan. En als daar de met zonde bedekte zoon aan het kruis hangt, dan moet de vader hem lossnijden van zijn vaderhart. Immers, Jesaja 59, vers 2 zegt: het zijn die ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en uw God en uw zonde, doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. En dat was van eeuwigheid af nooit gebeurd. Altijd waren de vader en de zoon één geweest. In Spreuken 8 vers 13 in de herstelde statenvertaling, in de vernieuwde statenvertaling staat: ik was bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van verblijding. Zo was de relatie tussen de vader en de zoon. De Heer Jezus was een bron van verblijding voor de vader. De eeuwige verbinding, het eenzijn van de vader en zoon is nu verbroken. En dat moet een vreselijke, vreselijke ondervinding voor de Heer Jezus zijn geweest. En daarom is daar die hartverscheurende roep van het kruis. Van de geliefde zoon, door de vader verlaten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat waren de woorden van zijn jammerklacht, zegt Psalm 22. En dan kan het niet anders of dat raakt ons diep in onze ziel. En dan voelen we die geweldige diepte van Jesaja 53 vers 5. Maar om onze ongerechtigheden werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Daar, op het kruis, heeft hij, de reine, heilige Zoon van God, zichzelf aangeboden als een schuldoffer in u en mijn plaats. U en mijn plaats. O, er is geen antwoord gekomen op zijn roep. Maar aan het einde van de duisternis, omstreeks het negende uur, is daar die andere roep van het kruis: het is volbracht. En we weten dat het offer door de Vader is aangenomen. En hij kan weer zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan gaat in vervulling wat Psalm 22 vers 16 zegt: in het stof des doods legt gij mij neer. En zo legt hij zijn leven af. Om het op de paasmorgen weder te nemen. En dan is het zo rijk, mijn lieve broeders en zusters, vrienden, dat de opgestane Christus ons in het boek Openbaring zelfs een blik in de hemel gunt. En dan is het zo glorieus als we kijken vanaf de duisternis van het kruis in de geopende hemel. Met Openbaring 5 vers 6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudste een lam staan als geslacht waar het lam leeft. Het lam heeft dood en graf overwonnen. En het lam leeft en is daar bij de Vader in de troon. En alle die daar zijn, aanbidden het lam. En brengen hem de glorie en de heerlijkheid en de lof en de aanbidding. En wij weten nu, vanuit Gods woord het antwoord, waarom hij door de Vader verlaten werd. Hebreeën 9 vers 12 zegt dat Christus niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed het heiligdom is binnengegaan. En dan komt dat geweldige, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Een eeuwige verlossing. Dat mag onze broeder nu ervaren. In de heerlijkheid bij hem. En daarom is hij ook mijn verlosser. Daarom is hij ook mijn redder en mijn zaligmaker. En er is geen andere dan hij alleen. Halleluja. Hij alleen. Hij had mij op het oog. Hij had u op het oog en jou op het oog. Wie je ook bent. Er is een eeuwige verlossing voor een ieder die zijn offer aanvaardt. En dat is Gods genade aanbod aan een verloren zondaar. En als je dat offer aanvaardt, wordt alles goed. Want hij heeft het zelf gezegd in Openbaring 1 vers 5, dat we verlost zijn door zijn bloed. En in Openbaring 5 vers 9 staat dat we gekocht zijn met zijn bloed. En dan zegt dat prachtige lied uit de bundel. En door genade ben ik een kind van God. Wat een rijkdom komt er dan van het kruis. Wat heeft het bloed van de heiland dan uitgewerkt. En ik hoop zo van harte. En het gebed van mijn hart vanmorgen. Dat we allemaal, zoals we hier zitten vanmorgen, dat offer hebben aanvaard. Dat we weten, diep in ons hart, dat we verlost en gekocht zijn. En dan moeten we elkaar ook bevragen. Dan moeten we elkaar ook bevragen. We hebben van de week nu weer uit het leven van onze broeder Arie gezien hoe broos dat leven is. Wie van u weet. Of hij of zij niet over 1 uur misschien aan de beurt is. En zijn we dan verlost? En zijn we dan gekocht met zijn bloed? En als dat niet zo is, als je eerlijk voor jezelf moet zeggen, moet er niet aan denken wat mij is overkomen, wat broeder Arie is overkomen. Grijp vandaag zijn offer nog aan. Kom met al je schuld vandaag nog bij het kruis. Ga vanmorgen niet naar huis voordat je het weet. Ik ben verlost door zijn bloed. En ik ben gekocht door zijn bloed. En ik ben eeuwig zijn eigendom. Want wat moet het zijn? Wat moet het zijn voor ons? Die vanmorgen bij het kruis zijn geweest. Als je zijn offer en zijn bloed blijft verwerpen. Johannes 3 vers 36 zegt. De toren Gods blijft op hem. En dan is de eeuwige duisternis. De eeuwige gescheidenheid van God. Je deel. Maar een eeuwige verlossing voor ons die gekocht en verlost zijn door hem die nu in de troon is. En we zien naar hem uit. Het is mijn heiland. En ik hoop dat u dat ook kan zeggen. Het is mijn heiland die daar in de troon is. Met de boekrol in zijn hand. En alles wijst erop dat spoedig de boekrol geopend zal worden. Alle tekenen van onze tijd wijzen daarop. Dan zullen de oordelen van God over deze wereld gaan. Met de grote verdrukking voor alle die hem blijven verwerpen. Maar God is het dank. De boekrol gaat dan ook nog open. Om verloren zondaren zelfs door de oordelen heen te redden. En het zal gelukkig nog een schare zijn die niemand kan tellen. Maar de verloste en gekochte door zijn bloed. Wij die de eeuwige verlossing mogen kennen. Voor ons zal eerst nog de bazuin klinken en de graven zullen opengaan. En wij die nog leven, we zullen met hem meegaan. Want hij komt ons tegemoet in de lucht om ons te brengen naar het huis van de Vader met de vele woningen. Wat een toekomst. Wat een troost ook is daarin weggelegd, dat te weten. En dan zien we ineens hoe kostbaar wij zijn. Wij verlosten. Wij zijn zo kostbaar in de ogen van de Heere. Eerst voor eeuwig verloren. Maar door de Vader zo geliefd dat hij er alles voor over had om ons te redden. En ons de hemel te schenken als ons eeuwig thuis. We hebben net zover als wij daartoe in staat zijn. En dat hoop ik zo vanmorgen er iets van meebeleefd. Wat er in die diepe duisternis op het kruis gebeurd is. Toen het lam van God voor ons geslacht werd. En toen zijn kostbaar dierbaar bloed vloeide. Welke oneindige liefde komt ons dan vanmorgen tegemoet. Het licht is in zijn volheid doorgebroken. En we mogen leven als kinderen van het licht. En we zijn op weg naar huis, want we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Mag dat ons getuigenis ook zijn, ook in onze tijd. Als we vanuit een enquête hoorden dat eigenlijk niemand bijna meer weet wat zelfs Pasen betekent, laat staan Goede Vrijdag. Burgers van een rijk in de hemelen. Geef dat getuigenis niet prijs. Maar ik hoop dat door het zien op het kruis van morgen, dat we alleen maar een dieper verlangen hebben om daarvan te getuigen. En dan kunnen we het ook volgende week uitjubelen. Op de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Glorie voor het Lam. Amen. Zullen we de Heere danken. Ja, Heer Jezus, dan blijft er niets meer over om u te danken. Te loven en te prijzen, te eren en te aanbidden. En dan schieten nog al onze woorden tekort. Maar mag ons leven ook een dankoffer zijn voor u. Dat ook wij ons leven, zoals Paulus het schrijft, als een Gode welgevallig offer op het altaar zullen leggen. Om voor u te leven en u te dienen en van u te getuigen totdat u komt. En u komt spoedig. En daar zien we naar uit. Maranatha. Amen.